Gemeente des Heren, eerst even iets voor onze kinderen. Jongens en meisjes, het gaat in deze zondag van de catechismus over God de Vader. Je weet, we spreken wel over de drie enige God. Dan hebben we het over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Stel je voor dat iemand jou eens een raadsel zou opgeven. En dat raadsel is als volgt. Heeft elke vader een kind? Nou, als je daar eens even over nadenkt, dan zeg je, ja natuurlijk. Anders is hij toch geen vader? Je hebt gelijk. Iemand kan alleen maar vader zijn als hij een kind heeft. En zo hoort bij God de Vader zijn eigen zoon. En die zoon is de Heer Jezus Christus. Deze vader is ook de schepper van de hemel en van de aarde, van alles wat er is. Alles heeft hij gemaakt. De eerste hoofdstukken van de Bijbel staan daar vol van. Je kunt het eens nalezen voor jezelf. Hè. Je hebt er de verhalen over gehoord op school. Over de bomen en de bloemen en de planten en de vissen en de vogels en al die andere dingen. God heeft ze gemaakt. Ook jou heeft hij gemaakt. Ik zei al, God de Vader heeft een zoon, de Heer Jezus Christus. Maar hij wil ook mensen tot zijn kinderen maken. Mensen die tegen hem gezondigd hebben, die van hem weggelopen zijn, die helemaal niet meer bij hem willen horen. En als je een nieuw hart van de Heere krijgt, dan word je ook weer een kind van God. Dan krijg je een kinderhart, zoals de Bijbel dat bedoelt. Dan mag je weer een kind van de hemelse Vader worden. Dan vragen jullie de Heere daarom. Vraag je de Heere om zo'n hart, om een kinderhart. En weet je, dan wijs ik even naar de doop, want dan mag je altijd je vinger erbij leggen. Heere, u hebt het mij toch beloofd toen ik gedoopt werd. Dan hebt u mij toch ook de Heilige Geest beloofd. En die Heilige Geest wil toch zo in mij werken dat ik tot een kind van u word. Nou, daar mag je de vinger bij leggen. Ik hoorde eens een ouderling zeggen, gemeente, dat vergeet je nooit. En die zei, nou, je mag zo bidden. Je mag bidden met je ogen open en de Bijbel open en de vinger erbij. Heren, u hebt het toch zelf beloofd. Jongens en meisjes, doe dat maar. Hè. Spreek zo de Heer maar aan op zijn eigen woord. Daar wil hij zeker naar luisteren. En zo gaat het vanavond over God, de Vader van de Heer Jezus. De schepper van alle dingen en tegelijk ook de Vader van al zijn kinderen. Het thema voor vanavond is, ik geloof in God de Vader. We staan stil bij drie dingen. In de eerste plaats bij de Zoon van de Vader. Vervolgens bij de schepping van de Vader. En tenslotte bij de kinderen van de Vader. Dus ik geloof in God de Vader, de Zoon van de Vader, de schepping van de Vader en de kinderen van de Vader. Wie is God als schepper? Nou, voordat je het weet kun je daar een heel afstandelijk, verstandelijk verhaal over houden. En die mensen die zijn er, die zien God eigenlijk als een God op afstand. Ze willen dan misschien nog wel geloven dat God alles geschapen heeft, maar daar hield het dan ook wel mee op. Verder bemoeit God zich helemaal nergens meer mee. Er zijn wel eens een paar beelden voor gebruikt, hè? Bijvoorbeeld het beeld van een uurwerk, een horloge, dat opgewonden is. En vervolgens heeft die horlogemaker dat losgelaten en nu moet dat ding het verder zelf gaan doen. Zo zou het dan ook zijn met de schepping van God. Of, ander beeld, dat kunnen onze jongens en meisjes ook begrijpen, denk ik. Ik weet niet of je het spelletje domino kent. Nou, dan heb je een aantal van die stenen, hè? Die worden dan zo neergezet, naast elkaar, achter elkaar. En als je dan het eerste steentje een zet geeft, dan vallen al die andere stenen met elkaar op. Nou, zeggen die mensen, zo moet je het eigenlijk ook zien met God. Hij heeft dan alles wel geschapen, maar dat betekent dat hij het eerste zetje gegeven heeft. En voor de rest heeft hij deze wereld helemaal aan zichzelf overgelaten. Hij bemoeit zich verder nergens meer mee. Nou, stel je nou eens voor, gemeente, dat dat waar zou zijn. Dan moet je toch niet aan denken. Dat God zijn handen van deze schepping zou hebben afgetrokken. Het is gelukkig helemaal waar wat de catechismus zegt, dat hij de grote schepper is, maar dan zo dat hij de eeuwige vader van onze Heere Jezus Christus is. Dat betekent de vader van hem die hij als zaligmaker naar deze wereld heeft gezonden. Dus dat is wel het bewijs ervan dat hij zijn handen niet van de schepping afgetrokken heeft, ook niet toen die wereld gevallen is. maar dat hij zijn handen juist weer uitgestrekt heeft naar die schepping. De schepper is dus geen verre, vreemde God die je toch niet kunt kennen. Nee, we mogen hem leren kennen in zijn Zoon. De evangelist Johannes schrijft, niemand heeft ooit God gezien. Het kan moeilijk zijn, jongelui, hè, dat je God nooit gezien hebt. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar misschien zitten er hier vanavond wel in de kerk die denken, ja, bestaat God nou eigenlijk wel? Ik heb hem nog nooit gezien. Nee, dat is waar. Stel je nou eens voor trouwens, dat God zichtbaar hier zou verschijnen. Dan zouden wij het geen van allen overleven. We zouden verteerd worden. Nee, niemand heeft ooit God gezien. Dat zegt Johannes ook. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. En wat kent hij zijn vader goed. Hij ligt in de schoot van zijn vader. Dat wil zeggen, hij hoort het kloppen van het hart van zijn vader. Hij brandt van liefde voor verloren mensen. Dat heeft de zoon gehoord en gezien bij zijn vader. En als de zoon, de Heer Jezus Christus, dan naar deze aarde wordt gezonden, dan kan hij aan de mensen op aarde zijn vader zo goed verklaren. Hen een blik in zijn hart geven. Als mensen met Filippus vragen, Heere, toon ons de Vader, dan zegt hij, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Buiten Christus om kun je God niet kennen. Kun je ook over God als schepper geen zinnig woord zeggen. Dat moeten we in alle hedendaagse discussies ook maar goed vasthouden. Als wij gaan redeneren, gemeente, over schepping en evolutie, ik kom er straks nog wel eventjes op terug. Gaan redeneren buiten de Heer Jezus Christus om, gaat het per definitie fout. God is de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is een groot geheimenis. De Vader heeft de volheid van leven die hij in zichzelf heeft, ook aan zijn Zoon gegeven. De Zoon is God uit God en licht uit licht. De brief aan de Hebreeën zegt het zo. Hij is het afschijnsel, de afstraling van Gods heerlijkheid. Gods heerlijkheid, dat is de luister die hem omgeeft. En de Heer Jezus, die reflecteert dat, om zo te zeggen. Hij wordt genoemd ook het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. De afdruk van wie God is. Dus in Christus zie je de heerlijkheid, de glorie van de Vader schitteren. Hij is, zegt het antwoord, de eeuwige Vader. En als we proberen daarover na te denken, dan duizelt het ons. Eeuwig. Dat is zo grondeloos, zo grenzeloos, zo onpeilbaar. Daar kunnen wij met ons verstand niet bij. De eeuwigheid van God is niet af te meten aan de maatstaf van onze tijd. De eeuwigheid is zonder begin en zonder einde, zonder opeenvolgende ogenblikken. We weten het, zoals de Bijbel het zegt, 1000 jaren zijn in de ogen van de Heer als de dag van gisteren. Als 1 dag. En 1 dag is in zijn ogen als 1000 jaren. Psalmen zingen er vaak van. Op eeuwigheid, o God die eeuwig leeft, zijt gij de God die eind noch oorsprong heeft. Nu is hij al vader van eeuwigheid af. Hij is dus niet pas vader geworden toen de Heer Jezus op deze aarde is gekomen, geboren werd. Nee, de Zoon is al van eeuwigheid af uit de Vader voortgekomen. Ook hij heeft geen begin en geen einde. En daarom komt hem ook dezelfde eer toe als zijn vader. Dat vaderschap van God, dat is ook maar niet iets bij wijze van spreken. Dat je zou moeten zeggen, zoals je nou een vader op aarde hebt, zo is er dan ook een vader in de hemel. Merkt u wat we dan doen als we dat zeggen? Dan redeneren wij van onderop naar boven. En dan maken we de verkeerde beweging. Het is precies andersom. God is altijd al vader geweest. De volmaakte vader. Zelfs de beste vader op aarde, jongens en meisjes, is nog maar een zwakke afspiegeling van wie God als vader is. Een ontaarde vader op deze aarde. Dat kun je helaas meemaken. Die bijvoorbeeld zijn kinderen misbruikt. Die laat daar helaas niets van zien. En trekt het beeld dat iemand kan hebben van God als vader ook compleet scheef. Kom je tegen, misschien zal dat onder u hier en daar ook gebeuren. Dat iemand zegt, ik heb er altijd moeilijk mee als er over God als vader wordt gesproken. Je moest eens weten wat ik met mijn vader heb meebeleefd. Heel begrijpelijk. Dat kan je zo intens verdrietig maken. Maar daarom nog even onderstrepend wat ik zojuist zei. Je moet niet de verkeerde beweging maken van onderop naar boven. Maar andersom. Kijk nu eerst naar de oorspronkelijke vader. Dat is God. En wat zegt de Bijbel dan van hem? Dat hij zo'n liefdevolle en zo'n barmhartige vader is. Geen vader sloeg met grote mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen als Israëls Heere op ieder die hem vreest. En deze vader in de hemel die heeft zijn zoon oneindig lief. U kent die tekst, dat is een hele bekende, God is liefde. En wij passen dat dan maar heel vaak meteen toe op ons. Maar gemeente, dat is eerst iets binnen de drie enige God zelf. En ik pas het nu vanavond maar even toe op de verhouding tussen de vader en de zoon. De vader heeft de zoon oneindig lief. Deze zoon is de enige geborene van de vader. Vol van genade en waarheid. Gemeente, God heeft ons dus ook helemaal niet nodig om vader te kunnen zijn. Want zijn wij niet de geschepseltjes in het licht van dat eeuwige vaderschap van God. God was allang vader, voordat er één mens bestond. De Heer heeft ons dus helemaal niet nodig, laten wij ons niets verbeelden. Al zou er nooit een mens op aarde geschapen zijn om God te loven. Al zou er nooit iemand het in zijn hart krijgen om de Heere te aanbidden. Het zou God aan geen vreugde ontbroken hebben. Want er is één en al vreugde tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heere zou zonder ons kunnen. Paulus heeft dat onder woorden gebracht in zijn gesprek met de filosofen op de Areopagus in Athene. En dan zegt hij het zo, de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, wordt niet door mensenhanden gediend als iets behoevend. Dus alsof hij iets nodig zou hebben van ons mensen. Omdat hij zelf aan allen het leven en alle dingen geeft. Dus het is precies andersom. God heeft ons niet nodig. Wij hebben hem nodig. Maar weet u wat het heerlijk is, gemeente? Dat hij niet zonder ons wil. Dat is wat anders. Dat hij ons tot zijn eer en tot zijn vreugde geschapen heeft om in de eeuwige gemeenschap met hem te leven. Dat is Gods oorspronkelijke doel geweest. God, de Vader van onze Heere Jezus Christus. En juist zo komt hij heel dichtbij. En dan gaan we naar de tweede. De schepping van de Vader. Van deze Vader belijden wij dat hij hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft. En die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert. Dat laatste aspect dat laat ik overigens rusten. Daar komt zondag 10 uitgebreid op terug. Eerst heeft de leerling in dit boek gezegd wie zijn vader is. De vader van onze Heere Jezus Christus. En nu gaat hij zeggen hoe groot en machtig zijn vader is. Dat hoort bij een kind. Een klein kind kijkt in de regel tegen vader op. En jongens en meisjes, dat heb je toch ook wel eens dat je op het schoolplein opschept misschien over je vader. En dat je zegt, mijn vader die is zo sterk, die kan alles. Zo praat je dan over hem, hè. Nou, dat doet Gods kind ook. Alleen, bij een kind op aarde kan er natuurlijk wel eens van overdrijving sprake zijn. Hun vader kan in hun fantasie veel meer dan in werkelijkheid. Maar wanneer Gods kinderen zeggen hoe groot en hoe machtig hun hemelse vader is, dan is dat geen grootspraak. Kijk maar, hij is zo almachtig dat hij hemel en aarde uit niets geschapen heeft. Aan hem, aan de vader, wordt in het bijzonder de schepping van hemel en aarde toegeschreven. Zeker, ook de Zoon en ook de Heilige Geest zijn erbij betrokken geweest. We lezen dat in het Johannesevangelie. Alle dingen zijn door hetzelfde. En dat hetzelfde, dat is dan het woord. Het woord, dat is Christus. Alle dingen zijn door dat woord gemaakt. En zonder het woord, zonder de Heer Jezus Christus, de Zoon, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Hij is sprekend zijn Vader. Daarom heet hij ook het woord. En zo heeft God hem ingezet bij de schepping. Dus als wij lezen en God zei, dan deed hij dat door middel van zijn Zoon. En van de Heilige Geest lezen we dat hij bij de schepping betrokken is geweest. De Geest van God zweefde over de wateren. Of zoals een andere vertaling het zegt, hij broedde op de wateren. Dus hij broedde op het leven en dat heeft hij tevoorschijn gebracht. Toch is scheppen het eigen werk in het bijzonder van de Vader. Hij riep de wereld tevoorschijn omdat hij dat wilde. Oorspronkelijk was er dus niets dan God alleen. Nou, wij kunnen ons dat met ons beperkte verstand niet voorstellen. Probeert u het eens. Dat er nou helemaal niets is, behalve God. Toch was het zo. Er was dus geen eeuwige grondstof waaruit de wereld later gemaakt zou worden. Je weet, jongeren, allerlei vormen van evolutiegeloof, die zeggen dat wel. Die gaan uit van een spontaan begin. Zo heb je de theorie van de oersoep, of de oercel, die zich langzaam verder ontwikkelde. Of de gedachte van een oerexplosie, waardoor een heel proces van ontwikkeling in gang is gezet. En als mensen dan God niet helemaal buitenspel willen zetten, dan zeggen ze erbij, nou die oercel, of die oersoep, of die Big Bang, die kan heel goed door God zelf in gang zijn gezet. Nou, dat is eigenlijk een poging om een ongeloofstheorie met het scheppingsgeloof te combineren. Theïstisch evolutionisme noemen we dat. Kijk het RD van gisteren er nog maar eens op na. Daar ziet u een verslag van een congres dat daar deze week over gehouden is. Maar gemeente, dat moet bij voorbaat tot mislukken gedoemd zijn. Want evolutiegeloof gaat uit van een ontwikkeling van het mindere naar het meerdere, van het lagere naar het hogere, als een verklaring. En dat houdt principieel geen rekening met het feit dat God de schepper is, aan wie alles wat is zijn aanzijn te danken heeft. God schiep planten en dieren bijvoorbeeld naar hun aard, naar hun soort, zo lezen we in Genesis 1. En zeker dan is er binnen die soorten ontwikkeling. Nou, daar mag ik best het woord evolutie voor gebruiken. De bijle professor Wissen die zei, natuurlijk is er evolutie. Er is in alles een evolutie. Er is zelfs een evolutie van het kwade. Maar het evolutiegeloof, dat ontkent Gods scheppingsbesluit. En ook de breuk die er in de schepping gekomen is door de zonde. Een evolutionist die kent alleen maar een opgaande lijn. En vanaf het begin staan mens en natuur in dat kader. Van de opgaande lijn. Net zolang totdat er een supermens zal verschijnen die alle oneffenheden in de natuur zal kunnen uitbannen. Het menselijk ras moet dan ook door onder andere genetische manipulatie zo veredeld worden dat er uiteindelijk een mens ontstaat die geen zwakke eigenschappen meer heeft. Ik weet niet of u het nog weet, het was een poosje geleden dat serieus door wetenschappers gezegd werd, in 2045 hebben we de dood uitgebannen. Ja, je gelooft je oren niet. Maar dat zegt men, serieus, zo hard gaan de ontwikkelingen in de wetenschap, zegt men. En men gaat ervan uit. Dat betekent ook dat er straks in deze visie geen plaats meer zal zijn voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte mensen. Zie de recente discussie in ons land over de prenatale test op het syndroom van Down. The survival of the fittest, zei Darwin. De sterkste overleeft. Hij beschreef dat als een waarneming en gaandeweg is hij ook alle geloof in God kwijtgeraakt. Maar je ziet dat zeker bij hedendaagse vertegenwoordigers van de evolutietheorie. De consequentie dat de schepper is uitgebannen. Daar is geen plaats meer voor in deze gedachtegang. Een financieel expert gaf bij de crisis in 2008 als zijn mening te kennen dat wij hier vanzelf wel weer bovenop zouden komen. Want, letterlijk citaat, wij geloven toch in evolutie, dat het uiteindelijk alleen maar beter wordt. Dus dat is een hobbel die we dan nemen met z'n allen, maar het gaat alleen maar omhoog. Dus dat vertaalt zich ook zelfs in de visie op het economische leven. Daartegenover staat deze belijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. Hij is zo machtig dat hij dit kunstwerk in 6 dagen tot stand heeft gebracht. Of geloven we dat niet meer, gemeente? Kan dat niet. In 6 dagen. Zeker, zegt de Bijbel. Er is geen reden om Genesis 1 anders te lezen. Een dag is in het boek Genesis gewoon een dag van 24 uur. Natuurlijk, wel op de Joodse wijze ingevuld. Het was avond geweest en het was morgen geweest. De eerste, de tweede, de derde dag. Met andere woorden, de Joden rekenen van 6 uur 's avonds tot de volgende dag 6 uur. Maar het gaat wel om een dag van 24 uur. En trouwens, de wet van de 10 geboden die wij elke zondagmorgen horen, die herinnert het ons toch aan? Want in 6 dagen heeft God de hemel en de aarde geschapen. Elke zondag horen we het. God schiep. Scheppen betekent uit niets tevoorschijn roepen. Er was geen grondstof voorhanden. Wij zeggen wel eens als wij een schilderij of een ander kunstwerk zien, dat is een schepping van die of die kunstenaar. Wij begrijpen allemaal wel wat ermee bedoeld wordt, maar toch is dat in de strikte zin van het woord niet waar. Want zo'n schilder bijvoorbeeld, die had verf en penselen en een doek tot zijn beschikking. Maar de Heere had niets tot zijn beschikking. Hij riep tevoorschijn. God zei, er zij licht en er was licht. Steeds weer, gemeente, komt de Bijbel op dat machtige scheppingswerk van de Heere terug. En dan staat het heel vaak in het kader van de troost en van de aanbidding. Tot bemoediging van het volk in ballingschap dat het niet meer zag zitten. Dat vermoeid was, dat moedeloos was geworden. Mag Jesaja namens de Heere zeggen, hef uw ogen op omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Nou, we mogen het ons zo voorstellen dat de Heere dan laat kijken naar de zon en naar de maan en naar de sterren. En dan zegt hij, hè, je ziet hier lichtjes zo in het plafond, maar moet je eens voorstellen, die hele sterrenhemel die we soms zien, hij kent ze alle bij name. Jongens en meisjes, moet je eens voorstellen. God heeft om zo te zeggen aan al die sterren een naam gegeven. Hij kent ze allemaal bij naam. Hoeveel er ook zijn. Al die duizenden, al die miljoenen sterren. Zo machtig is de Heere. Nou, zouden er dan voor hem onmogelijkheden zijn om zijn volk te verlossen uit de ballingschap? Of waar een mens ook maar in opgesloten kan zitten? En veel psalmen juichen erover, hè? Dan kom je op de toon van de aanbidding. Hoe groot zijn Heere uw werken? Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. De hemel, de zon, de maan, de sterren, de bomen, de planten, de vissen, de vogels, de heuvels, de dalen, de zeeën, de rivieren, de meren. Alles wat wij voor onze ogen mogen zien. Ja, ook u, jou en mij. Gemeente, heb je het wel eens bekeken hoe wonderlijk je in elkaar zit? Wij zijn een wandelend kunstwerk, hè? Ik heb eens een presentatie gezien over 1 enkele cel van een mensenlichaam. 1 celletje. Daar word je al helemaal stil van. Wij zijn wandelende wonderen uit Gods hand voortgekomen. Is dat eens tot een lofzang gekomen? Ik ben verbazingwekkend voortgebracht. Op het nagaan van uw wondere macht sla ik verrukt het oog naar boven. Ik zal u mijn schepper. Ach, op toos lopen. God is zo groot. En onze aanbidding zo waard. En God toont nou in heel die schepping zijn wijsheid, zijn macht. Met de bedoeling om uit die schepping de lofzang te vernemen. Ere die ere toekomt. En daar zijn wij mensen heel speciaal toe bestemd. Ja, natuurlijk, je kunt zeggen, de vogels die zingen ook tot eer van God. Maar nooit zo zoals een mens dat kunt doen, heel bewust. Hij schiep ons met het doel om hem te verheerlijken. Daarin ligt de zin van ons leven. Jongen, heb je er wel eens over nagedacht? Waarvoor leef je nou eigenlijk? Ja, misschien is dat wel een vraag, hè? Maar waarvoor ben ik nou eigenlijk op deze aarde? Je bent er om God. Echt. Als je leven niet om God cirkelt, gaat cirkelen, dan is het totaal mislukt, hoe succesvol je ook zou zijn. Nou, gemeente, wat we er nou van terecht gebracht hebben, dat is vers 2. Wij weten dat de zondeval gekomen is. Maar laten we het nu eerst nog even hierop concentreren. Dit was het doel, dat de mens als opperzangmeester, als dirigent in de schepping zou functioneren. Dat heel die schepping als een orkest zou zijn, met onderscheiden spelers. Bij wijze van spreken, hier een harp, en daar een citer, en daar een ramshoorn. Om samen overal zijn lof aan te heffen. Wat een hoge eer en positie. Geschapen te zijn tot lof van deze schepper. Maar, denkt iemand, wat moet je nou dan met al die vragen uit de natuurwetenschap? Nee, die kunnen we niet allemaal in een handomdraai oplossen. We hebben niet op alle vragen een antwoord. Laten we dat eerlijk zeggen. Maar laten we wel goed zien, en dat zeg ik met name tegen jullie jongelui, laten we wel goed zien dat de wetenschap ook beperkt is. Dat ze niet het laatste woord heeft. En dat is helaas wel wat velen vandaag aannemen. Ook steeds meer in christelijke kringen. Een gelovige wetenschapper die heel veel over deze dingen nagedacht en gepubliceerd heeft, het vroegere Eerste Kamerlid professor Schuurman, maakte in een artikel in het RD eens de volgende behartenswaardige opmerkingen. Ik citeer: de wetenschap gaat veel te ver als zij op basis van soms speculatieve vooronderstellingen een alomvattende evolutietheorie opstelt en zelfs tot een wereldbeschouwing komt. En gaat een christenwetenschapper los van de Bijbelse waarheid aan het redeneren, dan gaat hij vanzelf aan het schuiven. De reden staat dan boven het geloof. Dat is de belangrijkste reden waarom veel christenen opschuiven van wetenschappelijk creationisme, dus een wetenschappelijke verklaring van de schepping, via intelligent design, er moet een ontwerp van de schepping zijn, naar theïstisch evolutionisme. God heeft de evolutie gestuurd. Dat zien we volop gebeuren vandaag. De vraag is maar steeds, gemeente, wat is ons uitgangspunt? Ons verduisterde verstand? Is dat de maat van alle dingen? Of de Bijbel als het woord van God, waarin de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus zich openbaart als de schepper van alle dingen. Daaraan zullen we genoeg moeten hebben. Om nog één keer Schuurman te citeren: wij stuiten op goddelijke geheimen. Dat besef maakt ons wijzer en vromer en zorgt voor groeiende verwondering. Wij moeten diep ontzag hebben voor God als schepper en bescheiden zijn in onze kennis over wat hij geschapen heeft. Jongeren, nog weer even naar jullie toe. Kinderen kunnen dat ook begrijpen, denk ik. Isaac Newton, de grote natuurkundige, die kreeg op zijn studeerkamer eens een geleerde vriend bij zich die atheïst was. En deze vriend zag op het bureau van Newton een globe staan. En dus een aardbol. Een prachtige globe. Wat mooi zijn. Wie heeft dat ding gemaakt? Newton antwoordde: niemand. Niemand? Vroeg zijn vriend. Jij maakt zeker een grapje. Maar vertel op, wie heeft deze wereldbol gemaakt? Beste collega, zei Newton, vind jij het zo vreemd dat ik beweer dat deze wereldbol geen maker heeft? Ik vind het nog veel dwaarder. Jij beweert dat die grote en schone schepping geen schepper heeft. om over na te denken, jongelui. We gaan naar het laatst. Kinderen van de vrouw. Deze eeuwige vader van onze Heere Jezus Christus. Die alle dingen uit niets geschapen heeft. Die is om Christus wil ook mijn God. En mijn vader, belijden Christen. Dus het geloof in God de Vader, dat mondt uit in deze persoonlijke geloofsbelijdenis. Dat is de spits ervan. Dat deze God ook mijn vader is, dat kun je alleen maar in het geloof zeggen. Je kunt dat niet toepassen op alle mensen, daar kom je ook wel eens tegen. Hè? Dan wordt er heel makkelijk zo gezegd van, God is de vader van alle mensen. Maar zo is het niet. Alle mensen zijn wel uit Gods hand voortgekomen, maar niet alle mensen zijn kinderen van God. Van alle mensen zonder uitzondering, dus ook van u en jou en mij, zegt de Bijbel, wij zijn van nature kinderen van de toorn. De Heer Jezus zei het eens heel scherp tegen de Joden met wie hij in gesprek was. U hebt de duivel tot vader. Dat wil niet zeggen dat ze door de duivel geschapen waren. Maar wel dat hun geestelijke oorsprong in de boze ligt. Dat je van nature je door hem laat leiden. In je denken en in je doen. Wij zijn allemaal broers en zussen van die jongen die meende dat hij het niet langer bij zijn vader kon uithouden. En die daarom wegreisde naar een vergelegen land. We hebben de deur achter ons in het slot gegooid. Geen plaats meer voor ons in Gods vaderhuis en in zijn koninkrijk. Tenzij wij opnieuw geboren worden. Een kinderhart ontvangen, zoals ik dat in het begin noemde. En gemeente, als dat gaat gebeuren, als God leven in je gaat geven, geestelijk leven. Weet je wat je dan altijd zegt? Oh God, je bent het niet meer waard om uw kind genoemd te worden. Kent u dat? Dat was een beleving voor de Heer. Maar kijk nou eens wat die vader doet. Hij legt zich er niet bij neer dat die zoon en die dochters weggelopen zijn. Hij staat op de uitkijk. Om te zien of er zo'n verloren zoon of dochter terugkeert. Ja, wat meer is. Ja, want als hij nou alleen maar moest wachten, gemeente. Maar we mogen meer zeggen. Hij gaat zelf trekken. Met koorden, met touwen van liefde. Hij legt hem zo te zeggen zo'n lasso om een zondaar heen. En trekt hem naar zich toe. Hij heeft ook u, jou en mij op het oog. Zijn we al teruggekeerd? Zie hem daar staan. Uitkijkend, verlangend naar u. Naar jou. Je mag pleitend op zijn belofte, als een verloren mens, terugkeren bij de vader thuis. Dan kan het niet anders dan beleid je je schuld, zoals ook die jongen in de gelijkenissen deed. Maar dan wel naar de vader. Zomaar? Nee, nooit zomaar. Het antwoord zegt het terecht op Bijbelse gronden. Omwille van zijn zoon Christus. Zo alleen kan het. Hij is de enige weg tot de Vader. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar dan ook in hem kan het weer. En mag het weer. In Christus word ik tot een kind van God geadopteerd. Uit genade. Wedergeboren door de Heilige Geest. Die me leert zeggen, Abba, lieve Vader. Mag ik die vraag eens stellen? Is hij zo ook jouw vader geworden? Dat is mij te groot, zegt iemand. Dat kun je toch niet zomaar zeggen? Wel, als zo'n opmerking voortkomt uit een oprechte hart, dan is het niet zo'n slecht teken, gemeente. We zagen het al, die verloren zoon, die durft zichzelf ook geen kind meer te noemen. Hij had het in zijn beleving te bond gemaakt tegenover zijn vader. Ik ben het niet meer waard, zei hij. En dat is de taal die de Heilige Geest een mens leert. Dan is het niet meer de meest vanzelfsprekende zaak Dan zeg je ook niet omdat ik kerkmens ben, omdat ik verbondskind ben, daarom zit het wel goed met me. Gewoonste zaak van de wereld dat God mijn vader is. Zo is het toch niet? Het kan alleen maar een zaak van diepe verwondering zijn. Kijk gemeente, als dat niet zo is, dan ben je ook in de beleving nog nooit een verloren zoon of dochter geworden. Maar wie van harte belijdt dat kindschap van God verspeeld te hebben, die mag tot zijn verwondering binnenkomen. Die mag weer vader leren zeggen. Door de geest van de aanneming, de adoptie, tot kinderen. En mag ik nou eens vragen, kinderen van de Heere, gebruikt u in uw gebed nou ook wel eens die vadernaam? Dat is misschien een hele tere vraag. Maar daar heeft hij toch recht op. Ben ik een vader? Waar is mijn eer? Zegt hij bij monden van Malachi. U eert hem ermee als u hem eerbiedig noemt met de kroon van zijn heerlijke namen. Ja, eerbiedig en ootmoedig. Omdat je belijden moet het absoluut niet te verdienen. Maar toch ook met vrijmoedigheid. En dan moet je dat woord vrijmoedigheid niet verkeerd opvatten, gemeente. Dat is niet omdat ik nou wel vind dat het kan. He, dan plaatsen we het weer helemaal in de mens. Maar u moet het maar eens nagaan. Vrijmoedigheid in de Bijbel, dat betekent wat anders. Met name in de brief aan de Hebreeën kom je dat tegen. Dat woord vrijmoedigheid, dat betekent een toegangsbewijs te hebben ontvangen om tot de troon van Gods genade te naderen. Daarbij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Daarom kan het. Daarom mag het. Maar dan heeft de Heer er toch ook recht op. Jongens en meisjes, stel je nou eens voor, hè, dat je tegen je vader nooit eens een keer papa zegt. Zou toch vreemd zijn? Zou het dan ook niet vreemd zijn als een kind van God en nooit vader noemt? Ik weet het en ik refereer even aan wat ik eerder in de preek zei. Het kan zo moeilijk zijn als je een aardse vader hebt die je beschadigd heeft. Dan kan je er zo moeite mee hebben. Maar dan mogen we heel concreet bidden dat de Heilige Geest ons meer zicht geeft op wie de hemelse vader is in zijn heerlijke liefde. Dat hij de pijn verzachten wil en ons leiden wil tot het spreken van het Abba, vader. Het is zo groot, zegt iemand. Ik weet het, het kan in het geloofsleven van Gods kinderen ook een heel proces zijn om zo ver te komen. Maar zijn we er ook op gericht? Heren, zou u me ook verder willen leiden? Zou u het me willen leren? Het is wel heel kostbaar, gemeente. Heel kostbaar. Weet u waarom? Omdat Christus in zijn zoonschap veroordeeld werd. Omdat hij aan het kruis niet meer kon spreken over vader. Althans niet in die drieurige duisternis. Alleen nog kon zeggen mijn God. Uit liefde tot zijn verloren broeders en zusters. En uit ijver voor de eer van zijn vader. Heeft hij zichzelf helemaal gegeven tot het laatste toe. Het heeft hem zijn leven gekost. Om dit te kunnen verdienen. Voor weggelopen zonen en dochters. Maar in hem ligt dan ook de vrijmoedigheid om in het geloof weer vader te leren zeggen. En dat geloof, dat vertrouwt zich ook aan Gods vaderlijke leiding toe. Daar wijst de catechismus ook op. Vertrouwen dat hij mijn leven naar zijn doel voert. En dat hij als vader zorg voor mij zal dragen. Er wordt hier gesproken over alle nooddruft van lichaam en ziel. Dus alles wat ik nodig heb. Voor mijn lichaam en voor mijn ziel. Alles wat ik niet missen kan om voor hem te leven. Dus niet zomaar wat ik niet missen kan, maar wat ik niet missen kan om voor hem te leven. En om dat nodige mogen we bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Meer is niet nodig. Geen rijkdom, geen weelde, geen overvloed. Gemeente, dat wij dat hier in ons land nog steeds hebben, dat is puur toegift. En ook al wat ik nodig heb voor mijn ziel. Teerkost onderweg naar de hemelstad. voeding vanuit zijn woord, zodat ik als mens Gods kan leven. Mens Gods, dat betekent mens van God en mens voor God. En het kwade dan? Wel, deze vader zal alle kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt ten beste keren. Nou, zegt iemand, dat klinkt wel erg somber. Dit leven als een jammerdal, er zijn toch zoveel mooie dingen in het leven. Denk nou alleen maar eens aan een dag als vandaag, als de zon schijnt. Je kunt een heleboel dingen opnoemen die prachtig zijn in je leven. Is dit leven nou een jammerdal? Maar wees nou eens eerlijk, hoe vaak gebruiken wij het woord jammer niet? Jammer dat dat niet kon doorgaan. Jammer dat hij er niet was enzovoort. Je moet eens opletten, gemeente, hoe vaak je dat woord gebruikt. Het is een werkelijkheid. Zeker als wij het vergelijken met hoe het eens was in het paradijs. En als we het vergelijken met hoe het eens worden zal op de nieuwe aarde. Die twee hoogtepunten. Ja, dan is dit leven het dal ertussenin, het jammerdal. Het leven is bepaald geen plezierreisje, zoals veel mensen denken dat het is. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Nee, het lukt niet om er louter een plezierreis van te maken. Er wordt wat afgehuild in deze wereld. Misschien u of jij ook wel in je persoonlijk leven, zonder dat een ander dat ziet. Wat is er als gevolg van de zonde een leed in deze wereld? Intussen, dat moeten we er ook bij zeggen, is voor een christen dat jammerdal een oefenschool. Want een kind van God moet geoefend worden. Geoefend in het sterven aan jezelf. Kinderen van de Heer, herkent u dat? Dat er van die dingen in je leven kunnen gebeuren die je ik een steek geven. Dat heb je zo nodig. Om met Christus te leren sterven. Een oefenschool ook. Om te leren dat ik niet ben overgeleverd aan tyrannieke machten. Maar dat ik in de hand van de Vader ben. En dat hij het kwade niet zo uit de hand laat lopen dat het mij van hem zou aftrekken. En mij de boot naar de zaligheid zou doen missen. Wanneer wij de Heere lief hebben, gemeente, dan hebben we niet de garantie dat wij zonder kleerscheuren door het leven komen. Absoluut niet. Maar wel de belofte dat we er niet in zullen omkomen. Hij leidt mijn leven zo dat alle dingen, ja, hoort u het goed, alle dingen moeten medewerken ten goede. En wat is nou dat goede? Lopen wij daar niet vaak mee vast omdat wij er ook weer een eigen invulling aan geven? Het goede, dan denken we dat we een plezierig leven hebben. Hè? Maar dat is het goede niet. In de Bijbel. Niet wat ik goed en prettig vind, maar zijn doel. Namelijk dat het beeld van zijn zoon in mij zichtbaar wordt. Dat is het goede. Daar moet alles aan meewerken. Ook die donkere trajecten in dat jammerdal. Ook die dingen in mijn leven waar ik helemaal niets van begrijp. Waar ik misschien mijn vragen over stel naar de Heere toe. Je ziet het in de psalmen ook. Die ik misschien mijn leven lang meedraag. Zonder dat er ooit een afdoende antwoord op komt in mijn besef. Maar gemeente, dit is ook geen sluitende theorie. Je moet juist deze zondagen nooit als een theorie lezen. Het is een geloofsbelijdenis. Let u maar eens op hoe het in Romeinen 8 staat. Daar staat niet, wij voelen het, wij begrijpen het, wij zien het. Dat staat er allemaal niet. Maar daar staat, wij weten, dat is een geloofswetenschap. Wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Voor hen die naar zijn voornemen geroepen zijn. En als de Heer het voor mij nodig oordeelt, dan zal ik het na deze verstaan. Maar misschien zijn er ook dingen die ons nooit geopenbaard worden. Alles ten goede. De Heer kan dat. Als een almachtige God, zegt het antwoord. En als dan de weg u zwaar valt, kind van God, en de vragen vermenigvuldigen, sla dan Jesaja 40 nog eens op. Hef uw hoofden op omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Waarom? Hoort u, gemeente, wij kunnen wel eens van die waaroms hebben. Nou doet God het eens andersom. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen, mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet gij het niet? Je had het toch al lang kunnen weten. Hebt ge het niet gehoord? Dat de eeuwige God, de schepper van de einde der aarde, niet moede en niet mat wordt. Er is geen doorgronding van zijn verstand. Laten we dat ook altijd goed beseffen, gemeente. Er is zoveel dat wij niet plaatsen kunnen, wat wij niet begrijpen kunnen. Maar zouden wij die grote God ooit kunnen begrijpen? Als ik nou, mijn verstand is vergelijkt met een klein kopje. En Gods verstand met de oceaan. Zou ik dan in dat kleine kopje de oceaan kunnen bevatten? Dat is toch onmogelijk? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Maar dan gaat God het toepassen. Hij geeft de moeden kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte. Dien die geen krachten heeft. En de Heere wil het ook doen. Staat hier zo prachtig. Hij wil het ook doen als een getrouw vader. Welke vader is er als zijn zoon een om brood vraagt die hem een steen zou geven? Hij zeker niet. Hij is vaderlijk in zijn liefde. Vaderlijk in zijn trouw. Vaderlijk in zijn genade. En wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Dat wil zeggen, dat kan hij ook. Is deze heerlijke God nou uw God? Is deze vader jouw vader geworden? Ja, wat is nou het alternatief, gemeente? Als we hem zo niet kennen, dan moeten we het doen met wat de duivel ons biedt. En dat is zo arm. Hij belooft ons koeien met gouden horens. Maar hij beloont zijn trouwe dienaren zo bar slecht. En uiteindelijk stort hij hen vol leedvermaak in het eeuwig verderf waar ze nooit meer uitkomen. Maar de hemelse vader is zo goed. En zo barmhartig. Ik kom wel eens bij een broeder in de gemeente die ik dienen mag. Die man die ligt al jaren op bed. En weet hij wat hij zo vaak zegt? God is zo goed. Zo goed. Vertrouw u daarom door Christus aan hem toe. Als ik leef door het geloof, gemeente, dan ga ik alle dingen anders zien. En anders beleven. Ook de moeilijke trajecten op mijn levensweg. En ik leer het beleiden. Als het kwaad mij soms neer kan drukken. En als de dood dreigt. Bezwijk dan ooit mijn vlees en hart in bange nood of bittere smart. Zo is deze trouwe God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Mijn rotssteen. Mijn deel in eeuwigheid. Amen.